Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 121, het tweede vers. Hij is, al treft u het veld, verdriet uw wachter die u voedt voor wankelen. Behoed het tweede van Psalm 121. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 31, vers 8 en vers 18. De bittere smart verteert mijn leven, mijn tijd wordt dag aan dag versleten in geklag. En het 18e vers, ik heb te moedeloos neergebogen en door vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen, doch dan nog woudt ge u ontfermen toen gij mij hoorde kermen. Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in Rut 1 vers 14 tot 22. We luisteren naar de wet. We zingen Psalm 31 vers 8 en 18. En daarna Rut 1 de versen 14 tot 22.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleedde haar aan. Daarom zeiden zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en aldaar begraven worden. Alzo doet mij de Heere, en alzo doet hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar ze zeiden tot hun lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Rut 1, vers 19 tot 22, zoals dat net is voorgelezen, de versen 19 tot en met 22. In onze voorbeden denken we aan de rouwdragende familie van der Plicht. Visser, de vader van zuster van der Plicht, is in de achterliggende week overleden. We bidden ook voor Pietrik van der Marel, die in het ziekenhuis verblijft. Het gaat nu iets beter weer met hem. Broeder Jilis Kudo, die geopereerd is. En dat is ook goed gegaan, gelukkig. Ewout van Wingerden, die steeds meer en meer achteruit gaat. Dankzegging willen we doen dat zuster Kooi Boer weer thuis mocht komen en ook broeder Brussaert. En dat in het gezin van Johan en Laura Kraaienveld de Vos een zoon geboren is. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt de wachter Israëls. Zo hebben wij gezongen. Gij zijt de almachtige Heere. Zo belijdt Naomi u. Leer ons dat te verstaan, dat u die God bent, die overal boven staat, de soevereine, en die alles regeert. We belijden het met de kerk, dat er geen haar van ons hoofd vallen kan zonder de wil des hemelsen vaders. En leer ons daarbij te leven. Bij alles wat er gebeurt in ons leven, open onze ogen daar toch voor, dat u God bent en wij nietig stof en as, gevallen Adams kinderen, buiten het paradijs, op weg en reis naar de eeuwige rampzaligheid, o Heere, tenzij dat gij het verhoedt. Daartoe hebt gij uw dienstknechten uitgezonden met de prediking van het heilig evangelie, opdat we bekeerd zouden worden, terugkeren tot u met smeking en met geween. Want allen die terugkeren, die belijden hun onwaardigheid en hun boosheid en hun vijandschap, hun diepe verlorenheid voor God. Maar die leren door de aandrang van de Heilige Geest u om genade te smeken. En u openbaart die genade in het zenden van uw lieve Zoon, die de dood is ingegaan, omdat dat de straf is op de zonde, want u kunt de zonde niet ongestraft laten. En zo is in de dood van uw Zoon aan het recht van God voldaan. Want u kunt buiten het recht om niet zalig maken, omdat het u gaat om uw eer en wij pleiten daarop, Heere. Of gij dat ook wil verheerlijken in ons aller leven, voor het eerst, maar ook weer steeds dieper, opdat uw volk en kinderen steeds meer en meer, ook door de beproevingen en de slagen in hun leven, u gaan belijden als Naomi, de Heere. De Almachtige. Gedenk ons dan te samen als we vergaderd zijn in uw huis, in het bijzonder uw knecht. Wilt u hem de opening van uw heilig woord niet onthouden en de zalving van uw heilige geest. Geef hem bekwaamheid en kracht om het woord te bedienen. We dragen allen aan u op die bedroefd van hart zijn. Wilt u met de weduwen en de weduwnaren zijn, en zij die treuren om het verlies van een kind, Heere, gedenk ons allen wanneer wij rouw gezichten moeten dragen. Er is ook rouw gekomen bij de familie van der Plichtvisser. Daar in de achterliggende week toch nog zo plotseling vader Visser uit het leven is weggenomen. Heere, u weet ook wat dat voor hen betekent. In het bijzonder ook voor Ellie. En we dragen hen allen aan u op. Of gij toch kracht wil geven wanneer hij de komende week begraven zal worden om hun geliefde vader ter aarde te stellen. En wij bidden u ook voor de achtergebleven weduwe. Gedenk haar, gedenk de hele familie. En geef, Heere, dat we mogen ervaren dat gij dit sterven gebruikt om ernst te maken met onze eigen ziel. Wilt u daartoe ook het woord zegenen wat uw knecht rondom deze rouwdienst zal uitdragen. En wilt gij toch vertroosten, Heere. We bidden u voor Pietrik, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We danken u ervoor dat het toch weer de goede kant op gaat, nadat hij ook in de achterliggende weken teleurstelling moest ondergaan. En wij bidden u of gij dat ook wil bestendigen en zijn krachten wil herstellen, maar dat hij bovenal ook in deze weg uw roepstem mag horen, opdat hij door u geroepen mag worden tot de dienst des Heren. En Heere, sterk ook de ouders daaromheen om hun kind te voorzien van liefde en zorg. We bidden u voor broeder Kudo die nog in het ziekenhuis ligt. Gij hebt uw bewarende hand over hem uitgestrekt en daar willen wij uw naam hartelijk in erkennen. En u weet ook hoe hij gesteld is, ook wat zijn ziel betreft, en gedenk hem dan, Heere, en trek hem, zo zal hij ook u nalopen. Wilt u hem ook herstel schenken? We dragen onze vriend Ewoud van Wingerden aan u op, die we regelmatig bezoeken. En u weet ook hoe hij gesteld is, o Heere. Onze ogen zijn op u, totdat gij hem genadigd zijt. Zo mogen we uw naam danken dat zuster Kooi weer uit het ziekenhuis mocht komen. Alles is wel. Broeder Brussard mocht ook weer thuiskomen. Hij heeft nog veel pijn en we bidden u, geef toch dat dat ook over mag gaan. En dat hij in krachten mag herstellen, dat beide ook mogen ervaren uw goede hand over hun leven. Zo mogen we uw naam danken dat in het gezin van Johan en Laura weer een kind geboren is. Wat een wonder. U hebt ook de moeder willen sparen en het kind ter wereld gebracht. En geef, Heere, dat het niet zomaar op de aarde gezet is, maar dat het uw lof mag verkondigen, zoals uw woord ook zegt, uit de mond der zuigelingen en der jonge kinderen hebt gij uw sterkte gegrondvest. En het zou het groot zijn wanneer ook dit kind van jongs af aan u de Heere zou mogen vrezen. We bidden van u of gij ook zo over al onze gezinnen uw goede hand wil uitstrekken. We zijn mensen buiten het paradijs en we ondervinden de doornen en de distelen in ons leven. De bitterheid, de smart, de moeite en het verdriet. Heere, dat het ons toch mag brengen in het paradijs. En onze diepe val in Adam. Dat wij treurende over de aarde mogen gaan. En dat we naar uw belofte mogen ervaren. Zalig zijn zij die treuren om de breuk tussen God en hun ziel, want zij zullen vertroost worden. En dit alles vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen de eerste drie versen van Psalm 42 en dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. 42 vers 1, 2 en 3. Dan zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hoopt op den Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, hij maakt op hun gebeden. Gans Israël, eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Het vierde vers van psalm 130 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Naomi en Rut, ze zijn allebei vertrokken uit Moab, het land van Kamos, de god van de wellusten, een brede god, een harde god. Uit Moab, het land van zonde en van vervloeking. En ze zijn op weg naar Kanaan, het land van de belofte. Van Gods adventsbelofte. Ze zijn op weg immers naar Bethlehem. Dat schept verwachting. Twee berooide weduwen, Naomi en Rut, zwaar beproefd door de Heere. En in deze twee vrouwen hebben altijd de Joden iets gezien van de geschiedenis van het volk Israël. Toen het volk Israël in ballingschap was verdreven en weer terugkeerde, berooid als een weduwe, zonder kinderen. En toch weer terug naar het land van de belofte. En hoe zullen ze daar dan in Bethlehem ontvangen worden? En daar zullen we dan bij stilstaan, geliefden, en beschrijven boven de prediking. Naomi en Rut komen aan te Bethlehem. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij hun ontvangst. Ten tweede bij hun reactie. En ten derde hun hoop. Naomi en Rut komen aan te Bethlehem. Hun ontvangst, want de Bethlehemieten die zeggen, is dat Naomi? En dan hun reactie. Naomi die reageert daarop, niet waar? Ze zegt, noem mij maar geen Naomi hoor. Noem mij maar Mara. Maar ook hun hoop. Want dan lezen wij in vers 22 dat ze aankomen in het begin van de gerstenoogst. Dus eerst hun ontvangst. Onze tekst begint met alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. Samen. De keuze van Rut was immers openbaar gekomen. En Naomi is er verder niet meer tegen ingegaan. Ze voelde het. Één van hart en één van zin. En zo trekken ze naar Kanaan, naar Bethlehem. In beide deze vrouwen wordt de wortel der zaak gevonden. Namelijk het wonder van de wedergeboorte die zich immers openbaart in de vrucht. Wedergeboren tot een levende hoop, zegt de apostel Petrus. Hoe verschillend ook allebei. Ook als het gaat om de stand van het geestelijke leven, nietwaar? Maar beiden moesten leven en begeerden te leven van de genade van God. Er was een band van liefde tussen die twee. Niet alleen maar in maatschappelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. De band van de oprechte liefde die de Heere gewerkt heeft. Een gemeenschappelijk verlangen naar het land van Gods belofte. Naar Gods volk. Naar Gods inzettingen. Naar Bethlehem. Ik geloof, gemeente, dat de Heere zo werkt. Dat de Heere, wanneer je in je leven iets van de wederbarende genade ontvangt, dat hij een vriend of een vriendin op je weg plaatst. Ook in dat opzicht geldt het wat Gods woord zegt, dat het niet goed is om alleen te zijn. En waar kun je daar soms naar verlangen, nietwaar, wanneer je door de Heere zoekende gemaakt bent, dat er iemand op je weg geplaatst wordt die je tot een hand en een voet zal zijn, een geestelijke vriend of een geestelijke vriendin. En wanneer je die nog mist, dan mag je daarom vragen. Omdat de Heere ook weet dat dat goed is. Ga maar eens na in de christenreis. Christen die krijgt al spoedig een metgezel. En als die metgezel dan op de brandstapel terechtkomt en Christen een poosje alleen verder moet, dan krijgt hij weer een tweede metgezel. Hopende als vriend naast hem op weg en reis naar het hemelse Sion. En zie eens, daar komen ze aan, te Bethlehem. En ze zien het voor ogen, hoe de Heere het volk bezocht heeft. En dan komen ze daar in de poort van Bethlehem aan. En als ze daar dan aankomen, dan lezen wij in onze tekst dat het geschiedde dat ze de Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Ze werden allemaal beroerd, staat er hier in onze Statenvertaling. Dat wil zeggen opgewonden en verward. Het zal een klein dorpje geweest zijn, waar iedereen elkaar kende. En 10 jaar geleden was natuurlijk Naomi vertrokken. Dus de mensen die daar woonden, die wisten dat nog wel 10 jaar geleden. Is dit Naomi? Daar klinkt allereerst verbazing in door. Wat is zij toch veranderd? Ze konden hun ogen niet geloven. Naomi, de liefelijke, die blozende vrouw, die vertrok met haar man en 2 zonen. We herkennen haar bijna niet meer. Wat is ze toch oud geworden? Wat is ze toch afgetakeld door al die gebeurtenissen? En echt waar, gemeente, daar wordt een mens oud van. Van rouw wordt een mens oud. Daar slijt hij van. Dat weten de weduwen en de weduwnaren in ons midden. En zij die een kind naar het graf moesten brengen. Dat heeft wel zo'n geweldige impact op je. Dat zie je aan mensen. Dan ga je echt niet meer zo vrolijk over de aarde als voorheen. En dan ga je de dingen ook heel anders zien. Zoals je ze vroeger wellicht hebt genoten. Want het betrekkelijke ga je overal van inzien. Je wordt er moe van. Moe. En daarom is het niet vreemd wanneer de Bethlehemieten zo reageren. Is dit Naomi, die voorname, welvarende vrouw? En nu komt ze terug als een arme, berooide weduwe? Kolbrugge die schrijft dat er ook wel onder hen zullen zijn geweest die dat minachtend bedoeld hebben. Is dit Naomi? Is dit nou die vrouw die zei, nou ik ga, die liefelijke, die godvrezende, en kijk eens wat er nou van terecht gekomen is. Eigen schuld. Zo komt ze terug uit Moab. Had ze maar niet naar dat goddeloze Moab moeten verhuizen. Is dit Naomi minachtend? Maar, zegt Kolbrugge, er zullen er ook zijn geweest die dat medelijdend bedoeld hebben. Ach, kijk nou toch eens, wat is Naomi toch een stakker geworden. Door alles wat er gebeurd is in haar leven. Moeten we haar niet opvangen? Is dit Naomi? Maar al met al, gemeente, kunnen we zeggen dat het nou niet direct zo'n hartelijk welkom is geweest van de Bethlehemieten toen Naomi en Rut het stadje Bethlehem binnenkwamen. Dat was nu voor Naomi weer een klap, geliefde. Dat was voor Naomi toch weer zout in de wonden die geslagen waren in haar leven. Is dit Naomi? Dat herinnert Naomi natuurlijk opnieuw weer aan het feit dat ze gedwaald heeft. Dat ze afgeweken was van de wegen van de Heere. En dat bepaalt Naomi ook dat de glans en de schoonheid van haar verloren was gegaan. Is dit Naomi, zeggen de Bethlehemieten? Ja, dat hoorde Rut ook. Rut, die gezegd had, uw volk is mijn volk. Nou, dat is dan dat volk van God. Ze zijn niet bepaald hartelijk. Ze heten Naomi en Rut niet welkom. Ze richten zich op Naomi en Rut blijft een beetje op de achtergrond. Ach, geliefden, we kunnen wel begrijpen dat dat voor Rut toch ook weer een beproeving geweest moet zijn. Een beproeving die iemand die pas bekeerd is soms moet meemaken in zijn leven. Dat het volk van God soms wat stug is. En niet altijd direct zo hartelijk kan zijn. En wat voorzichtig kan zijn. En soms opmerkingen kunnen maken die je raken kunnen. En toch, wanneer de keuze van het nieuwe leven in het hart gewerkt heeft, dan kan dat lijden, geliefden. En daar zit ook altijd weer een les in. Namelijk dat wij moeten leren om van mensen af te zien en alleen op God te steunen. Rut is een stille getuige van dit alles en ze ziet hoe Naomi's geloof door deze vraag, is dit Naomi, opnieuw weer een klap krijgt. En dat ze oversteld wordt van verdriet. Zij is daar de stille getuige van. En dan komen we eigenlijk bij de kern van de preek, geliefden, onze tweede gedachte, namelijk hun reactie. Rut die zwijgt. Rut reageert daar niet op. Maar Naomi reageert daar wel op. En we gaan eerst even rustig lezen, gemeente, wat Naomi nu eigenlijk zegt. Wanneer de Bethlehemieten dat aan haar vragen en zeggen, is dit Naomi? Dan lezen we in vers 20, maar zij zeiden tot haar lieden, noemt mij niet Naomi. Ze weerspreekt de vrouwen, want dat staat er dat het de vrouwen zijn die dat zeggen tegen haar. De vrouwen van Bethlehem, ik ben niet meer de liefelijke. Onze kanttekeningen schrijven, de naam Naomi betekent mijn liefelijkheid, mijn genoegelijkheid, mijn plezier. Nou, zegt Naomi, er is niks liefelijks meer aan en er is niks plezierigs meer aan. Het is helemaal bij mij verdwenen. En dan zegt zij, noemt mij Mara. Ze geeft zichzelf een andere naam. Jongens en meisjes, jullie kennen die naam Mara wel. Die naam betekent bitterheid. Die naam komen we ook tegen in Exodus 15 vers 23. De geschiedenis is ons bekend. Het volk Israël liep door de woestijn met een geweldige dorst. En toen zagen ze eindelijk in de verte water en ze renden erop af. En je ziet het voor je. Ze duiken als het ware het water in om het op te drinken. En dan spugen ze het uit en dan zeggen ze, bah, Mara, bitter, bitterheid. En als ze dat geproefd hebben, dan beginnen ze te murmureren, staat er dan. Wij weten wat dat woord betekent. Dat betekent dat zij beginnen te mopperen. Een woord, daar zit iets van sarcasme in. Van, is dit nou de leiding van God in ons leven? Dat we nu eindelijk water vinden. En dan is dat water ook nog niet te drinken. Het is gewoon gif. Mara. Deze naam kiest Naomi uit. Voor zichzelf. Noem mij geen Naomi. Maar noem mij Mara de Bittere. En we lezen verder, gemeente, want dan gaat ze dat ook verklaren waarom zij die naam kiest. Ze ervaart dat zo. De bitterheid. Ze zegt ook in onze tekst, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dus die bitterheid die is heel erg bij haar, in haar binnenste. En ze gaat dat verklaren. Wie heeft haar dat aangedaan? Dan gebruikt ze twee namen voor God. En die combineert ze. Ze zegt, de Almachtige heeft mij dat aangedaan. Dan gebruikt ze een naam voor God die al heel oud is. In het Oude Testament. Een naam waar God zich mee geopenbaard en bekend gemaakt heeft aan vader Abraham. Toen Abraham 99 jaar oud was en dat de Heere tegen hem zei, ik ben God de Almachtige. En dat betekent hier de allesbeheersende. De algenoegzame. De allesomvattende. De Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En dan combineert Naomi die naam met de naam Heere met hoofdletters. Yahweh, de Almachtige, de verbondsnaam. En daarmee geeft zij aan dat zij een diepe band met God heeft. Namelijk als haar Heere, als haar verbondsgod. De Almachtige geliefde. Wanneer wij in het Oude Testament de naam de Almachtige nagaan. En die naam wordt gecombineerd met een andere naam van God. Dan vinden we die combinatie altijd bij een kind van God. Want Biliam gebruikt ook wel de aanduiding de Almachtige, God de Almachtige zegt hij. Maar hij combineert dat niet met een van de liefelijke namen van de Heere, de verbondsnaam van de Heere, de Almachtige. Ik las ergens in een verklaring dat het boek Rut iets gemeenschappelijks heeft met het boek Job. Juist vanwege het gebruik van deze namen. Job gebruikt ook vaak de aanduiding God de Heere, de Almachtige. Job heeft het bijvoorbeeld over de kastijding des Almachtigen. De pijlen des Almachtigen. De grimmigheid van de Almachtige. De Heere doet dat als de Almachtige. En wat doet hij dan? Nou, dat vertelt Naomi ook, aan die Bethlehemieten. Ze noemt vier dingen. Het eerste wat ze zegt, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En de vorige keer heb ik ook al iets gezegd, bij vers 13 over dat woord bitterheid. Daar zit iets in, dat iemand je iets aandoet, omdat iemand je ziet als een tegenstander. Of net andersom, dat je die ander die jou dat aandoet, dat je die ziet als een tegenstander. Dus God die heeft als het ware zich opgesteld als een tegenstander tegen Naomi. De Almachtige. Wie is daar tegen opgewassen? Tegen deze tegenstander. Ik kleinnietig mensenkind. Hij maakte mij bitter. Dat is wat. Hij deed mij wrange bitterheid smaken. Door de slagen van zijn almachtige hand. Wie is daar tegen opgewassen, gemeente, tegen de almachtige hand des Heren? Die slagen die gebeurden vanwege mijn zonde. Tweede wat ze zegt is, vol toog ik heen en maar ledig heeft de Heere mij doen wederkeren. Vol, ja, dat weten de Bethlehemieten nog wel. Misschien hadden ze het wel tegen haar gezegd, Naomi, je hebt nog genoeg. Waarom vertrek je vol, met man en twee zonen en met bezittingen, genoeg om in levensonderhoud te kunnen voorzien? Toonbeelden van Gods verbondsweldadigheid, voltoog ze weg. Maar leeg heeft de Heere haar terug laten keren. En dan gebruikt ze hier de naam Heer, die trouwe verbonds Jehovah, zegt ze. Hoor je het? Ja, die trouwe verbonds Jehovah, die heeft alles van me afgepakt. Moet je even over nadenken. Vreemde combinatie, hè? Die trouwe verbond, Jehovah, die heeft alles van me afgepakt. Mijn man, mijn twee zonen, mijn bezittingen. Ze telt Rut helemaal niet mee. Die ziet ze helemaal niet. Leeg! Niks meer. Zoudt gij mij Naomi noemen? Zegt ze dan. Daar de Heere tegen mij getuigt. En dan gebruikt ze een woord in het Hebreeuws, geliefden. En dat doet denken aan een rechtszitting. Een twist. Zij heeft dat dus ervaren als rechtsonderhandelingen met haar. Als een dagvaardiging van God in haar leven. Die slagen in haar leven. De Heere heeft tegen mij getuigd. Je zou ook kunnen zeggen, de Heere heeft mij overtuigd. Met al die slagen. Waarvan van mijn dwaasheid. Dat ik tegen Gods weg ingegaan ben. En dan het vierde wat ze zegt. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Kwaad. Dat betekent, hij heeft mij neergedrukt. Hij heeft mij geslagen. Hij heeft mij tegenspoed gezonden. Hij heeft mij ellende gestuurd. Verdriet toegezonden. Dus die vier dingen, en die hebben we op een rijtje gezet, gemeente. En ze erkent daarmee dat de Heer een twist met haar heeft. En dat God zijn ongenoegen heeft getoond in haar leven. Matthew Henry die zegt, iedere slag in haar leven getuigde tegen haar. Gemeente, weet je dat dat liefde is? In het leven van zijn kind. Als dat gebeurt, dat is echt liefde. Dat is de trouw van de verbonds, Jehovah. Het is niet zo'n best teken, hoor. Als de Heere totaal geen bemoeienissen met je heeft. Als er nooit wat gebeurt in je leven, dat je zegt, de hand des Heeren is over mij. De hand des Heeren is tegen mij. Kind van God in ons midden, als u misschien op dit moment gebukt gaat onder zoveel slagen, weet u dat dat liefde is van God in je leven. Al ervaar je dat misschien niet zo, maar toch is het zo, want als de Heer zich niet met je bemoeit, dan is dat geen best teken, hoor. De Heer bemoeit zich met zijn volk. En de Heere komt ook met de slagen in het leven van zijn volk, met zijn roede. En het is genade wanneer je net als Naomi dat zegt, de Heere, de Almachtige, die heeft mij dat aangedaan. Die heeft tegen mij getuigd. Het is genade als je dat mag zien. Wordt me niet van mensen aangedaan, Heere, maar het wordt me van u aangedaan. Denk aan wat we lezen in Micha 7 vers 9. Daar staat dus in Micha 7 vers 9. Eens kijken, heb ik nou niet de goede tekst voor me. Ja. Ik zal des Heeren gramschap dragen. Hoor je het? Want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoerde. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. En ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Maar we stellen de vraag aan onze tekst. Hoe zou Naomi dat bedoeld hebben toen ze zei, noem mij Marmara. Want dat is een kind van God en die krijgt zulke slagen in haar leven. En dat is het onderwijs dat in onze tekst ligt opgesloten. Hoe bedoel je dat, Naomi? Eerlijk. Dat bedoelde ze eerlijk. Wanneer de Heilige Geest in je leven werkt, dan maakt de Heilige Geest je eerlijk. Nee, ik ben geen Naomi meer. Maar Mara, ben niet meer de liefelijke. De liefelijke, dat sprak van vroeger. Toen de stand van haar maatschappelijk leven al zodanig was, maar ook wat haar geestelijke leven betreft. Maar hoe is het nu geestelijk, Naomi? Geestelijk is het op dit moment Mara. Er zijn tijden in het leven van Gods kinderen dat zij echt de liefelijke zijn. Liefelijk in de psalmen. Liefelijk in de woorden die ze krijgen van de Heer, het onderwijs dat ze krijgen van de Heer. Zeker wanneer de tijd van de eerste liefde aanbreekt, dan is er een leven dat Gods kind mag ervaren dat de Heer zo dikwijls aan hem of haar denkt. Dan is er sprake van een teer gebedsleven. En dan krijg je bijna iedere zondag wat. En dan kun je het ene boek na het andere lezen. En dan hoor je of je leest je dat je verklaard wordt. Je vindt je eigen toestand in Gods woord terug. En je hebt een ruim hart om de Heere te dienen en te vrezen. En als dan iemand aan je vraagt, hoe is het? Het is goed, het is goed. Maar als er andere tijden aanbreken in het leven, dan zullen ze ook eerlijk zeggen hoe het is. Het is niet goed. Het is Mara. Bitterheid. En dat heeft de Heere, de Almachtige, mij aangedaan. Die heeft er mij van overtuigd wat de diepe oorzaak ervan is, waarom ik op dit moment een bittere ben. Namelijk, die heeft mij dingen laten zien die ik daarvoor nog nooit had gezien. Want geliefden, de zonden worden bedekt door de gerechtigheid van Christus. De Heere legt er als het ware een kleed overheen, het leven van de zijnen, zodat de zonden bedekt zijn voor God, maar daaronder dat dekkleed, daar bevindt zich dat kind van God. Met alles wat er nog in zijn hart leeft. En dan kan het voor een ogenblik bedekt liggen. Maar als God dan een diepe weg met je gaat, van slag op slag, en je ervaart dat als dat de hand des Heeren, de machtige, tegen je is, dan komt er het een en ander los en openbaar van je goddeloos verdoemelijk bestaan, zoals je dat daarvoor nog nooit had gezien, geliefde. Die inklevende ongerechtigheid. Het lijkt net alsof alles verdwijnt van dat liefelijke, van dat eerste. Dat je moet zeggen, waar is het gebleven? Je gaat eronder gebukt, geliefd. En er komt een beginsel bij je boven, dat je maar één naam kunt geven, en dat is Mara. Want dat is echt niet zo'n beste naam, hoor, geliefden. Zoals de Israëlieten ook zeiden, Mara. Opstandig werden ze. Ze begonnen te murmureren. Wreveligheid tegen Gods weg. Ja, ik heb het over een kind van God, hoor. Ik heb het niet over een onbekeerde zondaar. Ik heb het niet over een vroom godsdienstig mens die alles goed kan beredeneren en op een rijtje kan krijgen. Maar ik heb het over een kind van God die in de diepte wordt geworpen en die Gods weg niet kan begrijpen. En die dat ervaart alsof God zich opstelt als een tegenstander, als een vijand. Waarvan je het verliezen moet. Maar dan wel met gebruikmaking van die kostelijke namen. de Almachtige. Naomi wil daarmee zeggen, daar kon ik niet tegenop. En ik heb me ook niet langer meer verzet. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, zegt de apostel Petrus. Dat is die voorzienige hand Gods. Daar kun je niet tegenop. Opdat hij u ter zijner tijd verhoge. En terwijl u zich mag vernederen onder de krachtige hand Gods. Al zeg je dan, ja Heere, ik snap er niks van. En ik voel een en al opstand en vijandschap en bitterheid. Werp dan ondertussen al uw bekommernissen op hem. Want hij zorgt voor u. Als die Heere, die verbonds Jehovah. Want juist in het gebruik maken van deze naam geeft Naomi aan dat zij toch mag geloven dat ze door de Heere niet losgelaten wordt. Ze zegt tegen de Bethlehemieten, de Heere, de Almachtige, die heeft mij bitterheid aangedaan. Gelukkig. Gelukkig dat ze dat zegt. Heb je dat ook wel eens gezegd? Kinderen, dat kunnen jullie misschien wel een beetje begrijpen als je vader een keertje flink boos is geweest. Of misschien je wel een tik heeft gegeven. Dat je dan zegt, ja, wat hij tegen me heeft, ik weet het niet. De laatste tijd, wat hij tegen me heeft. Maar het is toch je vader, hè. Het is toch je vader. En zo was het bij Naomi ook. Ze heeft het wat gezegd, wat hij tegen me heeft, ik weet het niet. Maar de Heere die heeft tegen haar getwist. En die heeft haar gedagvaard en haar ontdekt, dieper ontdekt aan wie ze is. Ja, een bittere vrouw. Ja, zegt iemand, daar is toch niet veel aantrekkelijks aan voor een... Voor een Rut die net de keuze van het nieuwe leven heeft gedaan. En voor die Bethlehemieten, voor het volk van God. Om zo een kind van God voor na lange tijd weer te ontmoeten. Dat is inderdaad zo. Toch, als je echt iets van dat leven kent, dan hoor je daarin. Toch een belijdenis dat de Heer toch niet verkeerd doet. De Heer doet het ook niet verkeerd, want... Er ligt toch verwachting in het hart van Naomi. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, hun hoop. Alzo kwam Naomi en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Noorwegen kwam. En zij kwam te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. We lezen hier. Voor het eerst die aanduiding Rut de Moabitische. Naomi kwam met Rut de Moabitische. Alzo kwamen ze. In die gesteldheid betekent dat ook. En zo komt Naomi met Rut de Moabitische geliefde. Waarom staat dat hier? Dat staat hier niet voor niets. Staat nooit iets voor niets in Gods woord. Maar dat wil hier zeggen met een jonge vrouw die geen beloften had. Maar alleen maar vervloeking. De Moabieten zullen in mijn huis niet komen, had de Heere gezegd. Dat is wat. En toch. Toch een begenadigde jonge vrouw. Die de Heere vanuit zijn verkiezend welbehagen uitgekozen heeft. Uitverkoren tot het eeuwige leven. En de goede keuze in haar hart gewerkt had. Naomi en Rut de Moabitische kwamen aan in Bethlehem. Een vrouw zonder beloften. En ze komen aan in het begin van de gerstenoogst, staat er, en dat is ongeveer eind april, begin mei. En zo zien ze de velden rondom Bethlehem. En zo zien ze dat de Heere weer zijn volk had bezocht. En dat God ingegrepen had, ook in het rijk van de natuur. In de tijd van schaarste, in de tijd van hongersnood. Ze zien dat als een teken van hoop. Want waar moeten Naomi en Rut een hoop op vestigen? Niet op de Bethlehemieten die gezegd hebben, is dit Naomi? Niet op Gods volk. Ook Rut niet, die nog maar net de keuze had gedaan. Maar waar moeten ze hun hoop op stellen? Op Gods goede wetten voor dat volk. Want de oogst was net op gang. En wat zeggen Gods goede wetten? Dat stukje dat is voor jullie. Dat zeggen Gods goede wetten. Ja, voor Naomi, zegt één in ons midden. Want zij is er eentje van dat echte volk, van dat verbondsvolk. Daar zal dat wel voor zijn. Dat stuk, dat is voor Naomi als weduwe. Maar er staat heel duidelijk, geliefden, in Leviticus 19, vers 9 en 10, ook voor de vreemdelingen. Dus toch nog een beetje hoop, Rut, zegt Naomi. Het is toch alleen voor het volk van God? Ja, maar ook voor de vreemdelingen, hoor. Want de Heer had in zijn wet geboden dat alle hoeken van de akkers die moesten blijven staan, jongens en meisjes. Wanneer de oogst was begonnen. Want die hoeken van de akkers, die waren voor de weduwen, voor de wezen en voor de vreemdelingen en voor de armen. En die mochten zomaar daarvan plukken of oprapen wanneer het al gemaaid was. Om daarvan te leven, om daar een voorraad van aan te leggen voor de winter, geliefden. En ook de velden van Bethlehem vielen onder deze goede wetten. En juist Bethlehem, Bethlehem die immers in de heilsgeschiedenis een grote betekenis zal krijgen. Als een plaats waar het brood des levens geboren zou worden, de Heer Jezus Christus. En daarom als er hier staat dat zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst, dan zie je als het ware het adventslicht doorbreken in het leven van Naomi en Rut. En het zal in hun hart geklonken hebben wat we straks ook gaan zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Hoop op de Heere, gij vromen. Er zal verlossing komen. En ook Rut mocht die verwachting koesteren, geliefd. Was ze niet zo hartelijk welkom geheten in Bethlehem. En al had ze misschien nog niet echt zo'n specifieke verbondsbelofte na zich koe gekregen. Want zij hoorde immers niet bij dat verbondsvolk, geliefden. Toch ging ze mee. Ben je ook zo'n meeloper? En dan in de goede zin van het woord. Net als Rut. Met Naomi. Dat je zegt, ja, de Heer is me alles. Als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor het volk van God en de God van dat volk. Maar hoor ik wel bij dat volk? Ja, ze had toch gezegd, mijn volk, ja. Maar ze hoort er niet bij. Dat wist ze. Ze was een Moabitische. Ze was geen ingeborene. Ze hoorde niet bij dat verbondsvolk. En toch, ze kon niet meer terug naar Moab. Ja, maar heb je dan ook een bewijs dat je toegelaten zult worden? Nee, dat had ze niet. Zo zijn er geliefden die tobben en meelopen. Mee willen met het volk van God. Zoals we dat lezen in de Christinnenreis toen barmhartigheid meeging. Toen Christinne met haar kinderen bij het sterfbed van haar man stond. Toen zei Christinne, kom kinderen, wij gaan ook de weg van jullie vader. En die nacht kwam de duivel op bezoek en hield haar een zwarte lijst van zonden voor. Zo sterk en zo krachtig om haar tegen te houden die weg te gaan. En toen sprak God met kracht in haar ziel en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Toen kreeg ze een tekst. Toen kreeg ze een bewijs. Dat zij welkom zou zijn bij de enge poort. En zo trok ze weg met haar vier kinderen. En haar dienstmeisje, barmhartigheid, die hoorde daarvan op. En ja, die wilde ook meegaan. Maar zij had niet zo'n tekst. Zij kende niet een sprekend God in haar leven. Dus ze zei tegen Christine, ja maar... Zal ik wel toegelaten worden? Zal ik dan ook wel mee mogen? En dan zegt Christine, dan ga je maar op mijn uitnodiging. Zeg hem dat ook wel eens, kind van God. Tegen iemand die zo weinig zekerheid heeft. En die toch mee wil. Dan ga je maar op mijn uitnodiging. En dan laat je je daar maar wegsturen. Die trekkende liefde gaat werken. Dan wil je mee met het volk van God. En wat is dan zo opmerkelijk? Dat als zij bij poelmistrouwen komen. Dat is het boze, goddeloze hart, poelmistrouwen. Dat Christine aarzelt. Om... over te steken over de poel mistrouwen. En dan zegt barmhartigheid, ik kan niet begrijpen dat u aarzelt. Want kijk toch eens, daar liggen de beloften Gods als een pad door poel mistrouwen voor u. Dat zijn beloften voor u. U hebt de belofte dat u erdoor zult komen. Ik begrijp niet dat u aarzelt. Dat zegt barmhartigheid. Die gelooft het voor haar, voor Christine. Als er eentje zeker er doorheen zal komen, dan bent u het wel. Dat was beschamend voor Christine. Hoe kwam dat? Dat barmhartigheid daar toch geloofde voor haar. Ach, weet je wat bij barmhartigheid het geval was? Zij geloofde ook echt wel dat die poel een poel van mistrouwen, van goddeloosheid was. Dat hart, daar was ze enigszins aan ontdekt. Dat gebeurt wanneer die keuze gewerkt wordt, dat je ontdekt wordt. Dat er een andere keuze van natuur in je hart ligt. En dat die voortdurend opborrelt uit dat goddeloze, verdoemelijke hart. En weet je wat ze ook wel geloofde? Dat die beloften voor Gods volk waren. Dat geloofde ze ook. Daarom kon ze zo stellig zeggen van, als ik u was, dan zou ik zeker oversteken over de poel mistrouw. Zij moest meegenomen worden, ook op die belofte. Maar dat was nou juist bij haar de kwaal. Zij was vreesachtig, maar zij had dat nog niet leren kennen, een sprekend God in haar leven. Een persoonlijk geschonken belofte, verzegeld aan het hart, omhelst door het geloof, dat had zij nog niet gekregen. Kom maar mee dan. En zo gaat ze mee. Daar bij dat poortje, daar gebeurt het, geliefde. Christine wordt toegelaten met haar kinderen en dan gaat de poort dicht. En daar ligt barmhartigheid, als een buitenstaander. En ze ligt daar te wenen, als een buitenstaander. Ze durft niet. Ze durft niet te kloppen. Zij heeft immers geen toestemming van Gods wegen. Maar terug, dat doet ze ook niet. En dan begint de duivel, de hond van de buurman, geweldig te blaffen. En dan wordt ze zo bang. En dan door die vrees kijkt ze omhoog en dan ziet ze boven dat poortje. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en gij zult ontvangen. En voordat ze zich bedenkt, grijpt ze de klepel van de deur en begint ze geweldig te bonzen op de deur van Gods genade. En de deur gaat open en met een ruk wordt ze binnengehaald. Kijk, geliefde, zo kan ik me Rut ook voorstellen. Als een Moabitisch, als een buitenstaander die meegaat met Naomi. Zijn er ook in ons midden zulke meelopers die zeggen, ja, ik kan niet ontkennen dat de Heere zo krachtig trekt. En dat ik de smaak uit de wereld verloren heb. En dat de zonde me bitter geworden is. En dat het volk van God me lief geworden is. En dat ik gedurig in de binnenkamer verkeer. Om de Heere te smeken. Of de Heere ook antwoord wil geven. Of de Heere mij ook een woordje wil geven. Waar ik houvast aan krijg. En ik krijg maar geen woord. Ik krijg maar geen woord. De Heere laat op zich wachten. Waarom eigenlijk? De Heere gaat onderscheiden wegen hoor. Met de zijne. Maar vooral ook om te gaan beleven. Een Moabitisch zal in mijn huis niet kunnen wonen. Echt niet. En toch. Toch getrokken. Tot de Heere. Om God te leren kennen. Wie hij is. Want daar gaat het om, geliefd. Gaat het dan niet om mijn zielenheil? Jazeker. Mag het daar ook om gaan, dominee? Daar mag het ook om gaan. Maar als de Heere wacht om antwoord te geven, om een woord te geven, dan wil de Heere, die wil zich openbaren in zijn eigenschappen wie hij is. In zijn trekkende liefde toch, dominee, ja zeker. Maar ook in zijn recht. God nooit ten koste van zijn recht iemand zomaar in kan lijven in Israël. Kijk, en dat is ook de les die Rut nog moest leren. En dat zien wij, dat Rut dat gaat leren. Wanneer zij in aanraking komt met de goede wetten van het volk van God. Straks dan zal ze dat ervaren. Hoe goed die wetten zijn. En hoe de Heere vanuit die wetten. Ook de vreemdeling. Ook de buitenstaander. Onderhoudt. Maar heen leidt. Naar die plaats die ze begeert. Namelijk een wettige plaats onder het volk van God. Zijn er ook onder ons zulke die zeggen ja. Ja, Heere, wilt u mij ook dat onderwijs geven. Zodat ik het ook blijvend mag zingen met Gods kinderen. Hoopt op den Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. eindigen met dankzegging. Genade God in de hemel. Als nu in ons midden er een kind van God is. Die ook zegt, mijn naam is Mara. Dat dan zij of hij ook erdoor geoefend mag worden. Wat we net gezongen hebben. Er zal verlossing komen. Wie zijn wij toch in onszelf, Heere, als we dieper ontdekt worden, ook onder de slagen van U. Dan komt er niet veel goeds uit, omdat er niet veel goeds in zit. En Heere, geef dan dat we terecht mogen komen bij Hem, die ook de gal gedronken heeft, de bittere drank. Van die lijdensbeker die hem van de Vader geschonken werd. Om daaruit vertroost te mogen worden. En wij bidden u of gij ook met die zoekende rots wil zijn. Of gij hen door uw woord en geest wilt onderwijzen in de weg die zij hebben te gaan. En als zij zo bestreden en aangevochten worden. Wil ze dan bemoedigen, Heere. Want u zegt het houdt aan, grijp moed. Uw liederhart zal vrolijk leven. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijp moed. Heere, zou u dat onderwijs dan ook willen uitwerken in het zielenleven. En de onbekeerden jaloers maken op het volk van God. Want die hebben een Heere, ja de Heere, de Almachtige aan hun kant. Wat ze ook mee moeten maken. Maar de Heere, de Almachtige, die zal voor hen instaan. En bood moeder dank voor uw goedheid. En hoor ons in de vergeving onze zonden om Christus willen. Amen. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil, die wel dan deelgenoot. Het zevende van 115. Dank de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere de verbond Jehovah verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.